onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 147, het eerste vers. Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen, hoe goed is het onze God te prijzen. Psalm 147, het eerste vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 141, de versen 2 en 3. Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht en zet Heeren wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Dat is Psalm 141, versen 2 en 3, nadat wij eerst de wet van de Heere gelezen hebben. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Lucas hoofdstuk 13. En we lezen de versen 1 tot en met 9. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 6 tot en met 9. En dat is de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom die nog 1 jaar krijgt. Lucas 13... 1 tot en met 9 en de tekst voor de prediking is 6 tot en met 9. En er waren te dienzelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileër zondaar zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaar zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zei deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, in ons gebed willen we ook denken aan de rouwdragende familie Zoetewij en van de Nieuwe Dijk, aangezien hun geliefde vader en schoonvader en grootvader komende dinsdag begraven zal worden. We willen ook denken aan de familie Kiewiet Verwers. Ze stonden gisteren aan het graf van hun geliefde man, vader en grootvader, en nu zijn ze hier bij elkaar gekomen in de kerk om de rouw voor de Heere neer te leggen. We willen hen gedenken in onze gebeden. Zullen wij samen bidden. O Heere, God van het leven, die het leven schept, maar die ook de dag bepaalt waarop wij dit leven zullen verlaten. Heere, wij zijn in uw hand. Gezondheid en kracht komen niet door ons toedoen, maar komen van u. En Heere, zo gemakkelijk kunnen wij ziek worden of pijn hebben op verschillende plaatsen van ons lichaam. We kunnen gemakkelijk, heel gauw, kunnen wij uit dit leven worden weggenomen door een ziekte. Maar in feite, Heer, is het alles uw leiding. U leidt ons leven. U bepaalt de dag van onze geboorte. En u bepaalt ook de dag van ons sterven. En zo mogen wij op deze eerste dag in dit nieuwe jaar samen zijn in uw huis. Wij mogen in het land der levenden zijn. En ons wordt nog tijd gegeven. Die tijd is voor Daan Kiewiet verstreken. En gisteren hebben wij zijn lichaam uitgedragen uit dit kerkgebouw. En de familie is hier samengekomen met verdriet in hun hart. En ook enigszins een verbijstering dat het allemaal zo gegaan is. Het lijkt ook nog zo onwerkelijk. De werkelijkheid moet nog feitelijk binnendringen. Het is toch zo snel gegaan met broeder Kiewiet. We hadden gehoopt dat hij weer zou herstellen. De dokters hadden ook die hoop gegeven. Maar uw weg was anders. En zo is onze zuster Kiewiet Verwers is in rouw gedompeld. Ze heeft haar man gisteren naar het graf moeten brengen. En ook haar kinderen en haar kleinkinderen. Maar ook zijn er broers en zusters die toch ook allen aangedaan zijn door dit heen gaan. En Heer, het is hun een begeerte om deze rouw u voor te leggen in de gemeente. En waar zouden wij beter terecht kunnen dan hier? Ja, het is een wijs besluit van deze familie geweest om hun rouw u voor te leggen. En Heere, wij bidden u of u hen wilt vertroosten. Of u hen moed en krachten wilt geven. In bijzonder bidden we u dit voor de weduwe. Heere, u bent een ontfermer over de weduwen. Geef ook dat zuster Kiewiet dat mag ervaren in de toekomst. Dat u ook voor haar zult zorgen. Dat zij uw nabijheid zou mogen ervaren. Want dat is toch het rijkste in het leven wat er is. Om gemeenzaam te zijn met God. Om uw omgang te kennen. En uw bemoeienissen in het hart te verstaan en te ervaren. Dat bidden wij u voor haar. Maar wij dragen ook op haar kinderen. Die ook zo hun gedachten hebben van rouw en gemis. Heere, geef dat wij met al onze gedachten bij u terechtkomen. Want Heere, we hebben gestaan voor de grens. En nu kunnen wij weer terugkeren in het land van de levenden. Maar straks zullen wij ook die grens over moeten. Maar u geeft ons nog tijd. Ja, u geeft ons nog een jaar. Of we kunnen beter zeggen, u geeft ons een dag. Dat is vandaag. Want vandaag is de dag der zaligheid. Wij weten niet immers wat er morgen gebeuren zal. We weten wel dat we vandaag leven. En dat we ook vandaag onder de afkondiging zijn van uw genade. Dat u vrijspraak geeft. En verlossing van schuld. En straf door uw genade. En dat geeft u vandaag. Vandaag mag deze familie onder uw woord zijn. De kleinkinderen, de kinderen, ook de uitgebreidere familie. Kiewiet Ververs. Heren, wij dragen hen u allen op. En wij bidden u of u hen een troost wil zijn. En dat u krachtig bevonden zult worden een hulp te zijn in al onze zwakte. Heere, wij bidden u, leer ons te zien op het toekomende. Leer ons te zien, Heere, op de vergelding des loons. Want dat is toch een werkelijkheid. Dit leven, deze aarde, is het niet. Maar straks, daar gaat het om. Om straks eeuwig bij u te zijn. En als we toch daar buiten zouden vallen, dan is alles verloren. Dan is ons leven verspild. En dan is de genadetijd verkwist. En dan houden we niets over dan een eeuwigheid zonder God. En dat betekent in duisternis. Heere, daarom roept u ons. Daarom laat u uw woord verkondigen met groot geduld. En zo legt u ook vandaag mest rondom onze levensboom. En u graaft rondom ons. En u komt tot ons met de bediening van uw heilig woord. En u spreekt tot ons. En uw spreken is met kracht en met macht. Laat dat ook zo ervaren mogen worden op deze morgen. Ook vooral door deze familie. Maar Heere, voor ons allemaal. Want wat onderscheidt ons? We hebben allemaal dat ene nodige. Dat is er wat wij behoeven. En zo, Heere, dragen wij deze familie u op. Of u hen in de toekomst voor wil gaan. En geven dat door dit overlijden van hun geliefde, zij bepaald mogen worden bij het ene nodige in leven en sterven. En dat is dat wij uw eigendom mogen zijn. Zo willen wij u ook opdragen. De familie van de Nieuwendijk en Zoeterwij. Heren, ze hebben een geliefde vader, grootvader moeten missen. En komende dinsdag is de begrafenis. We willen hen u hartelijk opdragen. En al de rouwdragenden in deze familie. En wij bidden u om vertroosting. Om de nabijheid van uw geest. Heere, gedenk ook aan Jonieke, die in Zuid-Afrika is en er toch moeilijk bij kan zijn. Heere, ontferm u over haar. Heere, gedenk de beide dochters in onze gemeente, die hun vader moeten begraven. En de gedenk, Heere, hun echtgenoten en de kinderen. Geef dat de bediening van uw woord tot zegen mag zijn tijdens de rouwdienst. En wilt u nog alles wel maken? Heren, we willen in ieder van ons u opdragen. We zitten zo in de kerk allemaal met gedachten, met dagelijkse zorgen. Zorgen misschien over de kinderen, zorgen op het werk. Misschien zitten we wel met pijn te luisteren. Of zijn we thuis aan het kerktelefoon, waarbij we denken dat we vroeger zo vaak in uw huis kwamen en het nu niet meer kunnen. Heren, wat onze situatie ook is, geef dat al die zorgen van ons mogen afglijden. En dat wij nu in deze kerkdienst geleid mogen worden om te luisteren naar u en naar uw woord. Heren, wees u in ons midden. Zegen de bediening van uw woord. Ja, dat het tot bekering mag leiden. Dat u daardoor ook het geestelijke leven zult bewerken. En dat u zult geven, Heer, dat zij die nog vervreemd van u zijn, getrokken mogen worden door de kracht en de majesteit van uw woord en door de hartelijke werking van uw Heilige Geest. En wij bidden u dan, Heere, of u hen die worstelen met hun deel aan Christus, of u hen uw genade wil schenken, en dat door de prediking van uw woord er licht mag vallen op hun levenspad. Gedenk uw kinderen, uw volk, ook wanneer ze bestreden worden, Heere, bedouw hen met uw genade, en laat uw Heilige Geest hen mogen oefenen tot Godzaligheid en louteren, en hen gereed maken om nadat hun taak op aarde volleindigd is, ze eeuwig bij u mogen zijn. Heere, gedenk heel de gemeente. En wil ons gebed verhoren, versterk uw dienaar in het spreken en geleid ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkvoogdij van de hersteld hervormde gemeente. En laten wij dan zingen Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, de versen 1 en 2. Geliefde gemeente, we zijn hier bijeen op de eerste zondag van het nieuwe jaar 2020. En we hebben zo onze verwachtingen van dit nieuwe jaar. En het is Gods goedheid dat Hij ons weer dit nieuwe jaar laat ingaan. De Heere geeft ons weer een nieuw jaar. En waarom is dat? Waarom geeft de Heer ons een nieuw jaar? We kunnen ook zo zeggen, waarom zijn wij hier op aarde? Waarom heeft de Heer ons leven verlengd? Dat is opdat wij Hem zouden leren kennen, liefhebben en volgen. De Heer geeft ons het leven, opdat we Hem zouden leren aanhangen en vertrouwen. En die tijd die de Heer ons geeft om Hem te leren kennen is maar beperkt. Het blijft niet altijd zo doorgaan. We zijn een nieuw jaar binnengegaan. Maar eens zullen wij een nieuw jaar niet meer binnengaan. En dat kan wel het jaar 2021 zijn, dat wij dat niet meer zullen beleven, dat de Heer ons nog een jaar geeft, want er is maar een stap, een schrede tussen ons en de dood. En dat hebben verschillende gezinnen in ons midden ondervonden. En in het bijzonder hier de familie Kiewiet-Ververs, die hier bij ons zijn, hebben dat heel duidelijk ondervonden hoe snel de dood kan binnentreden. Een val, een breuk, een opname, revalidatie, maar toen opeens het sterven. En zo bent u hier met uw verdriet. En het is een goede zaak dat u in Gods huis komt met uw verdriet en uw vragen. Bij de Heere kunt u terecht met al uw moeite. De Heere Jezus begrijpt het verdriet. Hij weende ook bij het graf van Lazarus. En hij weende over al het verdriet wat er in deze wereld gekomen is. En zo zegt de Heer ons in zijn woord op verschillende plaatsen, dat te midden van de gedachten die wij hebben en te midden van verdriet wat er is, is toch de eindconclusie, er de slotsom waar het om gaat is, dat wij dit leven zullen verlaten. We hebben het gezien. En hoe zal het zijn met ons sterven? Zijn wij gerechtvaardigd voor God? En dat geldt voor heel de gemeente. Niet alleen deze familie, maar voor ons allemaal. U kent die regels wel. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult ge eens rechtvaardig verschijnen voor God? En eigenlijk gaat het daar ook over in de gelijkenis van de vijgenboom. Deze vijgenboom, die wordt nog 1 jaar gegeven. En gemeente, laten we het zo opvatten. Er wordt ons, u en mij, nog 1 jaar gegeven. Misschien dat het er meerdere zijn, maar dat weten wij niet. En God doet geen onrecht als Hij ons uit het leven wegneemt. Want wij hebben immers recht op niets. Het is alles genade wat wij ontvangen. En als we daarop letten, dan zien we dat we zoveel ontvangen in het leven. Ja, het is genade. Dan ziet u Gods goedheid te midden van alle dingen. Dan zorgt de Heer. En is Hij barmhartig en genadig. Maar we denken nu dan na over de gelijkenis van de vijgenboom. En deze vijgenboom wordt ten eerste geplant. Ten tweede, er wordt gezocht. Er wordt gezocht naar vrucht. Ten derde, deze vijgenboom wordt gespaard. En ten vierde, tenslotte wordt hij gewogen. Gewogen. De gelijkenis van de vijgenboom. Er wordt geplant, er wordt gezocht, er wordt gespaard en er wordt gewogen. Dus de achtergrond van dit gedeelte is de noodzaak van bekering. De Heere Jezus heeft vooral de bekering gepreekt. Dat ziet u in het evangelie duidelijk omschreven, gelijk in Markus 1, daar begint het al, dat de Heere Jezus omging het land en hij predikte de bekering tot God. Het geloof en bekering, dat stond centraal bij de prediking van Johannes de Doper, van de Heere Jezus en ook van zijn discipelen. Want de Heere Jezus heeft zijn discipelen bevolen in Lucas 24 om te preken bekering tot God en vergeving van zonden aan alle volkeren. En zo wijst dit gedeelte ons ook op bekering. Bekering is van essentieel belang. Want wij moeten allemaal ons bekeren. Ja, wij moeten tot bekering geleid worden, want bekering, dat begint in de hemel. Bekering, dat is Gods werk. God werkt bekering uit in het hart. Maar wij zijn geen willoze werktuigen. Wij zijn morele mensen die keuzes maken. We hebben onze verantwoordelijkheid. De Dordtse leerregels zeggen, wij zijn geen stok en we zijn geen blok. Alsof wij willoos zijn, net een steen, daar kunnen we niets aan doen of iemand tegenaan schopt of niet. Nee, zo is het niet. Zo heeft de Heer Jezus ook nooit gepreekt. De Heer Jezus weet dat niemand tot hem kan komen tenzij de Vader hem trekken. Dat predikt de Heer Jezus ook en de noodzaak van Gods werk in het hart. Maar tegelijkertijd legt de Heer Jezus de diepe verantwoordelijkheid op zijn gehoor. En dat zien we ook heel duidelijk hier. En dan komen er mensen bij hem en die zeggen, hebt u het gehoord wat in Galilea gebeurd is? Daar zijn enkele Galileërs, er waren wat oproerkraaiers waarschijnlijk. En Pilatus heeft ze opgepakt en heeft hun bloed heeft hij vermengd met hun eigen offers die ze bezig waren daar te brengen. Vreselijk, wat die mensen overkomen is. Ja, de Heere Jezus wist ook dat dat gebeurd was. Maar dan corrigeert hij die mensen. Denkt u dat u beter bent? Denkt u dat u dit niet verdient, wat die mensen daar geleden hebben? Als u u niet bekeert, komt u net zo om. Betekende dan dat iedereen dan zal meemaken dat zijn bloed vermengd wordt met bloed van offers? Nee. Maar die mensen zijn gestorven en in het oordeel van God gekomen. En zo heeft de Heere Jezus, die de waarheid is, ons gezegd dat wij evenzo zullen omkomen. Dat wij ook in het oordeel van God komen, tenzij u zich bekeert. En de Heere Jezus ging verder. Die toren in Siloam, dat was in de stad Jeruzalem. Het was een watergang, Siloam, maar er is ook een toren bij. En die toren was klaarblijkelijk in elkaar gestort. En er waren 18 mensen die stonden daar vlakbij, die dat puin viel op en die werden gedood. Denkt u dat die slechter waren? Helemaal niet. Als u zich niet bekeert, zult u ook zo omkomen. En zo denken wij aan vluchtelingen in Syrië. Mensen die daar gedood worden. En we denken aan mensen die alleen ramp hebben meegemaakt. Die in vuurzeeën zijn gestorven in Australië. En wat er ook maar is, rampen, u vult het maar in. Denkt u echt dat wij beter zijn dan die andere mensen? Helemaal niet. Oh nee. We zijn allemaal hetzelfde van de hart. Geneigd tot het kwade. En als wij ons niet bekeren, zullen wij net zo omkomen. Daarom is bekering van essentieel belang. We hebben misschien nieuwjaarsvoornemens en plannen voor het nieuwe jaar. Nou, weet u wat nodig is? Bekering. Bekering, dat u uw zonde leert zien. Dat u leert zien de leegheid van uw bestaan. De hopeloosheid, dat u werkelijk dan uit uzelf geen hoop hebt. En dat u op uw knieën valt voor die hoge en die heilige God. En dat u hem beleidt dat u zondaar bent. En dat u uzelf geen nieuw hart kunt geven. En dat u uw leven niet kunt veranderen. Maar dat het toch moet gebeuren. En dan gaat u die God naroepen. En dan gaat u die God tot hem vluchten. En u gaat uw leven voor hem plaatsen. Dat deed die verloren zoon eigenlijk ook. Die kwam tot zichzelf. En hij keerde zich af en hij ging naar zijn vader toe. Dat is nou bekering. En dat is nou nodig voor ons in dit jaar. Dat is nodig wanneer we rouw hebben. Wanneer we bepaald zijn bij het sterven. Maar dat is nodig voor ons allemaal. Ook als we jong zijn. Juist dan in de kracht van ons leven. Bekering. En dan vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. Om dit heel duidelijk te maken. En hij vertelde iemand die had een wijngaard en hij plantte daarin een vijgenboom. Dat is wel bijzonder, want de wijngaard, daar zijn allemaal druiven. Druivenplanten groeien daar, maar hier wordt een vijgenboom geplant. Bewust. En die vijgenboom die kreeg ook bijzondere zorg. Want zo'n wijngaard werd beschermd. Er was een muur omheen gebouwd om beesten eruit te houden. Er was ook een wachttoren. Als iemand de wijngaard wilde binnenkomen, dan kon hij tegengehouden worden. En zo werd de aarde goed onderhouden. Er werd bijzondere zorg aan de wijngaard besteed. Dus als daar in die wijngaard een vijgenboom geplant wordt, dan betekent dat die vijgenboom goed verzorgd wordt. De stenen zijn verwijderd. De aarde is goed. En zo wordt de vijgenboom daar geplant. Op zich gebeurde dat vaker onder Israël. Er werden ook vaker andere fruitbomen geplant, juist in een wijngaard. Al had de Heere gezegd in Deuteronomium 22, gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei bezaaien. Dat betekent met tweeërlei zaad bezaaien. Dat zag op het zaaien van graan. Israël mocht niet in een wijngaard granen gaan zaaien. Tussen die wijnplanten in. Maar het was wel de gewoonte dat daar fruitbomen geplant werden naast die wijnstruiken. En wat bedoelt de Heer dan met een vijgenboom? Het is een beeld. De wijngaard, wat bedoelt de Heer daarmee? We kunnen zeggen, de wijngaard is eigenlijk heel deze wereld. En midden in deze wereld heeft God Israël geplant als een vijgenboom. Vijgenboom is ook de embleem van Israël, de staat Israël vandaag. En de bedoeling was dat Israël een vruchtbare vijgenboom zou worden. Te midden van deze wereld al de volkeren. De Heer gaf aan Israël zijn wetten. Onderwees Israël in de waarheid. De Heer Jezus kwam naar Israël, maar Israël bracht geen vrucht voort. Er was geen waarachtige bekering. Ze vonden zichzelf wel beter dan andere volken en ze zagen neer op de andere volken, al hadden ze zelf geen macht. Maar ze waren geen getuigenis voor die andere volken. Israël had vrucht moeten voortbrengen. Maar we kunnen de lijn ook wat dieper doortrekken, wat er bedoeld wordt met die met die wijngaard en die vijgenboom. Dan kunnen we denken aan deze wereld en de kerk. Dan is de kerk de vijgenboom. En heel de wereld is dan een wijngaard. Dat wordt toch door God onderhouden, heel deze wereld. God heeft deze wereld geschapen en onderhoudt het. Maar in bijzonder besteedt de Heer zorg aan zijn kerk. Hij geeft herders en leraars en ambtsdragers. En hij beschermt zijn kerk en bidt voor zijn kerk. En de bedoeling is dat zijn kerk vrucht zou voortbrengen. Maar we kunnen de lijn nog persoonlijker maken. En dan kunnen we zeggen, die vijgenboom, dat bent u. Dat ben jij. En dat ben ik. Want wij zijn geplant door de Heere. We zijn geplant door onze doop. Toen heeft God zijn handen naar ons uitgebreid. En ons apart gezet van de wereld. En ons als een bijzondere vijgenboom geplant in de wijngaard van deze wereld. We hebben een plaats ontvangen in de zichtbare kerk. En we zijn onder het aanbod van Gods genade en van zijn beloften. Dat was zijn bijzondere zorg. Denken wij er wel eens aan dat wij geplant zijn door de Heer? Ziet u het voorrecht dat God u zoveel gegeven heeft, meer dan aan vele anderen, die niet onder het evangelie komen? God heeft u geplant met de bedoeling dat er vruchten zouden komen. En daar wordt dan naar gezocht, onze tweede gedachte. Er wordt naar vrucht gezocht. Nou moet u weten, onder Israël had de Heere zijn barmhartige wetten gegeven. En zijn wetten waren ook voor het dagelijkse leven, ook voor de landbouw had de Heere wetten gegeven. Er waren hele goede wetten. De Heer had bepaald dat als er een fruitboom geplant wordt, dat de eerste 3 jaar de vrucht die eraan komt, moet gewoon blijven hangen en het valt af. Het mag niet geoogst worden. Mag niet gegeten worden. En het vierde jaar was de vrucht heilig. Dat wil zeggen, de vrucht die dan geplukt konden worden, moesten gebracht worden naar de tempel, waren toegewijd aan de Heer. En pas het vijfde jaar, dan mochten de mensen dat oogsten en gebruiken en nuttigen. En al de andere jaren die daarna zouden volgen. En zo komt deze landeigenaar, die komt kijken naar die vijgenboom of er vrucht is. Dan moet u weten, die landeigenaar kwam niet de eerste 3 jaren. Maar dan, als er wat vrucht aan is, dan moet je gewoon laten hangen. En het vierde jaar was de vrucht toegewijd aan de Heere. Dus die man is op zijn vroegst, met zijn vijfde jaar van die boom, komen kijken. En hij is dus met geduld, hij was geduldig. Hij is 3 jaren achtereen geweest. De vijfde, zesde, zevende jaar. En steeds geen vrucht. Hij moest er ook naar zoeken. Maar bij een vijgenboom is het zo, die blaren zijn zo groot. Je ziet die vruchten niet op een afstand hangen. Zoals je wel bij een appelboom kunt zien. Uit de verte kun je dat al zien. Dat van die rode of groene appels daarin hangen, maar niet met de vijgenboom. Die vijgen groeien onder de bladen. Je moet de bladeren omhoog doen, dan vind je ze. En zo gaat die man zoeken. Niet op een afstand, maar heel dichtbij. Hij gaat onderzoek instellen. En hij kijkt, en hij kijkt, en hij kijkt. Geen vrucht. Weer geen vrucht. Het zevende jaar is verstreken. Geen vrucht. Nou, dan klaarblijkelijk is het een onvruchtbare vijgenboom. Dat kan gebeuren. En dan moet die vijgenboom maar gerooid worden. Die landeigenaar komt ook zelf kijken. Hij stuurt niet een knecht of een tuinman. Hij komt zelf kijken. En zo had de Heer ook vrucht verwacht van Israël. Had de Heer Jezus niet vele wonderen en tekenen gedaan? had Johannes de Doper niet onder hen gepreekt en dat daarna de Heer Jezus 3 jaren gepreekt heeft? Had hij geen vrucht mogen verwachten van Israël? Maar er was geen vrucht. Ze hebben de Heer Jezus uitgeworpen. Ze wilden hem niet. Ze zeiden weg met deze. Ze hielden vast aan hun eigen patronen, hun eigen wetticisme en hun eigen hoogmoed. Ze zagen neer op anderen, vonden zichzelf veel beter dan anderen. Maar er was geen vrucht. En zo komt de Heer ook bij zijn kerk kijken om vrucht. Hij zoekt. En helaas vaak is er geen vrucht. Dan lijkt de kerk op Israël van ouds. Dat we wel neer kunnen kijken op anderen. En dat we zelf misschien heel wettig zijn of heel onverschillig zijn. Maar dat er geen vrucht is. En dan persoonlijk. Dan kan het nog pijnlijker worden. Hoeveel mest heeft de Heer al niet om uw levensboom gelegd? Hoeveel preken hebt u niet gehoord? Honderden misschien wel. En waar is de vrucht? Waar is de vrucht in ons leven, in mijn leven, in uw leven? We hebben vele voorrechten ontvangen, gemeente. Maar die landeigenaar die zoekt naar vrucht. En ondanks vele voorrechten moet de Heere zeggen, geen vrucht. En zo lezen we hier in de gelijkenis dat de landeigenaar zegt tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Hij vindt geen enkele vrucht. Hij is daar bedroefd onder. Het is niet dat de Heere daar dat fijn vindt. Dan kan hij hem doden. Nee, de Heere wil niet doden. De Heere wil niet straffen. De Heere zoekt om het leven te geven in overvloed. De Heere is daar bedroefd onder. En zo is Gods Heilige Geest bedroefd wanneer Hij ons zo vaak gebracht heeft onder de prediking van zijn woord, maar dat er geen vrucht is in ons leven. Zo is de Heilige Geest ook bedroefd om allerlei onrust en verwatering en afwijken van zijn heilig woord dat plaatsvindt in kerken. Daar is Gods Geest bedroefd onder. En dan kan de Heere zo'n kerk nog een tijd geven om vrucht te dragen. Maar zo niet, dan lost die kerk op. En men vindt of kent haar standplaats niet meer. Het gebeurt in ons land. En het gebeurt ook in andere landen. Groot geduld heeft de Heere. Hij zoekt naar vrucht. Maar als er geen vrucht is, dan is hij bedroefd. Ik kom al 3 jaren. En de Heere Jezus zag Jeruzalem aan, aan het einde van zijn ambtelijke bediening. En hij weende. Hij weende. Want er was geen vrucht. Vruchteloos. En niet zozeer om zichzelf, dat hij zijn werk nutteloos achter, dat was er niet. Zijn werk was niet nutteloos. Zijn werk is krachtig. Maar dat er geen vrucht was bij die mensen. Dat ze zo verhard waren. En dan zegt de Heer, als de mensen van Sodom en Gomorra deze prediking gehoord hadden, die jullie in Capernaum en Bethsaida en Chorazin gehoord hadden, steden in Galilea, dan waren die mensen in Sodom en Gomorra hadden zich al lang bekeerd in zak en as. En de mensen van Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor Capernaum. En ik zei het laatst nog in een preek. Als je nu in Israël komt, is Capernaum nog een puinhoop. Het woord van God is de waarheid. En zo bij die vijgenboom, daar is die landeigenaar bedroefd onder. En het is niet alleen bedroefd, hij is ook, er is ook toren in. Er ligt toren in zijn houding, want die vijgenboom, die neemt plek in mijn wijngaard. Hij neemt aarde in en onttrekt voeding aan de aarde, terwijl het goed verzorgd wordt, maar er komt geen vrucht. Die vijgenboom is een last voor die omliggende wijnstruiken. En hoe is het nou met ons? Zijn wij misschien een last voor andere mensen? We brengen geen vrucht voort voor de Heere. En zo zijn we een slecht voorbeeld voor andere mensen. Een kwade invloed op anderen. Mensen die een last zijn voor kerken. Die moeite aandoen aan ambtsdragers. En brengen verdriet aan bij Gods ware kinderen. Zulke mensen kunnen afgesneden worden door de kerkelijke tucht. Als er grove uitbrekende zonden zijn die openbaar zijn, dan moet de kerkelijke tucht worden toegepast. Maar zulke mensen kunnen ook door de Heere in het midden van hun jaren afgesneden worden. De Heere kan hen uit het leven wegrukken. En zo zoekt de Heere naar vrucht. Maar waar leeft u voor eigenlijk? Leeft u voor om maar meer te bereiken en meer welvaart en geld en goed en vakantie? Nee, u voelt wel aan, gaat het leven niet om. Dat is best allemaal mooi en aardig. En het mag alles op zijn tijd wel, maar waar leeft u voor? Het moet voor dit zijn. Om vrucht voor te brengen voor de Heere. Draagt uw leven vrucht? Wat denken andere mensen van u? Wat voor indruk laat u na bij andere mensen? Moet het van u gezegd worden dat het is niet alleen zo dat u geen vrucht draagt. Maar dat u ook de zegeningen en de voorrechten en de onderwijzing van God naast u neerlegt. En dat u er ook niet aan wilt denken. Weet u wat er dan gebeurt? Dan komt het oordeel. En dan zegt de Heere niet alleen van die vijgenboom, maar ook van u en mijn leven. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Opeens kan de Heer het wegnemen uit het leven. En dan, als u dan de gelegenheid zou hebben om terug te zien op uw leven. Weet u wat u dan hebt? Hebt u spijt. Spijt. Maar die spijt wordt eeuwige spijt. Ik heb niet geluisterd. Ik had hier niet hoeven te zijn in de buitenste duisternis. Ik had kunnen luisteren. Ik had kunnen roepen naar die God. Maar gemeente, wij leven allemaal nog. Het is niet te laat. Wij zijn nog in de genadetijd. Ook een bedroefde familie is nog in de genadetijd. Want we zien dat die vijgenboom, die wordt ook gespaard. Maar wat gebeurt er dan in deze gelijkenis, in versen 7 en 8? Dan zegt de landeigenaar tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij, dat is die wijngaardenier, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, nadat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Wie is die wijngaardenier? Nou, we kunnen denken aan dienaren van het woord, die geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. Ze behoren te bidden voor de gemeente. De apostelen hebben ook volhard in het woord en in de gebeden. We zien hoe Abraham voorbeden deed voor Sodom. Hij bad in feite hetzelfde: wil Sodom sparen, heren. Ja, het ging Abraham uiteindelijk om Lot en zijn gezin. We denken aan Mozes en aan Aaron, die ook voorbeden deden voor het volk Israël, toen de plaag was uitgebarsten onder het volk en mensen stierven. En zij baden de Heer als om Israël te beschermen. En we denken ook aan individuele gelovigen die bidden voor anderen. Die bidden om bekering, vaders en moeders. Die vurig dag en nacht bidden om bekering van hun kinderen. Of grootouders bidden om de bekering van hun kleinkinderen. Of dat er gebeden wordt voor bekering in de gemeente. Maar uiteindelijk is die wijngaardenier, dat is Christus zelf. Hij bidt. Hij bidt. Maar dan moet u niet de verkeerde gedachte hebben. Alsof God de Zoon, God de Vader moet bewegen om toch nog genadig te zijn. En dat eigenlijk God de Vader dat niet wil, maar dat God de Zoon tussen beiden treedt. Nee, zo is het niet. Want er is een heerlijke harmonie in de goddelijke drie-eenheid. De wil van God de Vader en van God de Zoon en God de Heilige Geest is identiek. Is gelijk. Dat komt volkomen overeen. Naar recht behoort God mensen te verdoemen als rechter. Maar hij wil ze sparen nog. En daarom geeft hij zijn zoon. En zijn zoon is de voorbidder. En de vader luistert naar de voorbidder. En spaart mensen. En brengt ze alsnog tot bekering. Dat doet zijn Heilige Geest. We zien ook goddelijke liefde in deze woorden. Zie de bewogenheid van die wijngaardenier. Die wijngaardenier heeft jarenlang voor die boom gezorgd. Heeft een zekere liefde tot die boom. Mogen we dat zo zeggen? Hij zegt: Heere, laat hem toch nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Die wijngaardenier was bewogen met die vijgenboom. Is dat niet Christus? Bewogen. Hij zag ze aan als schapen die geen herder hadden. Hij was bewogen met liefde. En zo kijkt hij ook naar u. U moet niet denken dat de Heere Jezus nu naar u kijkt met toorn. Hij kijkt naar u met bewogenheid. Hij weet de waarde van uw ziel. Hij heeft zoveel zorg aan u besteed. Hij heeft je naar de zondagsschool gebracht, waar je goede vertellingen hoorde. Hij heeft je naar de catechisatie gebracht. En misschien heb je daar nu geen belang meer bij, om naar de catechisatie te gaan. Wanneer de Heer je weer mest wil leggen om je levensboom, maar je hebt er geen behoefte meer aan. Weet u, de Heer kijkt naar je met bewogenheid. En hij zegt: jonge meisje, waar is de vrucht? Ik heb zoveel moeite aan je besteed. Zoveel prediking gehoord. En waar is de vrucht? En nog is het geduld van de Heere niet uitgeput. Hij zegt, laat hem nog een jaar. Zo hebben ze nog extra tijd om de Heere te zoeken. Dat je hem zelf zou vinden, persoonlijk, in je binnenkamer. De Heere geeft tijd. De Heere geeft tijd aan deze goddeloze wereld om zich te bekeren. De Heere geeft tijd aan afvallige kerken om zich te bekeren. De Heere geeft tijd aan u en mij. De Heer heeft de oude wereld ten tijde van Noach 120 jaar de tijd gegeven om zich te bekeren. En nou geeft de Heer nog een jaar. Nog één jaar. We verdienen allemaal om omgekapt te worden. Ik en u. Maar dankzij de voorbeden van Christus zijn wij er nog. En mogen wij dit jaar 2020 binnengaan? De wijngaardenier vraagt maar om één jaar. Wij weten niet hoe lang wij leven nog. Maar zeker is dit wel. Het is kort. Veel korter dan u en ik denken. Kort. We hebben nog een korte tijd. De meeste tijd is waarschijnlijk al verstreken. En door het gebed van anderen wordt uw leven nog gespaard. Door het gebed van Christus. Misschien door het gebed van anderen. Mensen die God bidden voor u. Ja, u kunt genadetijd verkrijgen door het gebed van anderen. Maar u kunt geen vergeving krijgen. Door het gebed van anderen. Dat vindt plaats door persoonlijk geloof en bekering. En dan stemt die landeigenaar erin toe. Oké, goed. Laat hem dan nog maar een jaar. En wat gaat die wijngaardenier dan doen? Hij gaat om die plant heen graven. Hij gaat de ploegschade erin slaan of een van de instrument, een houweel om de aarde weer zacht te maken. Hij gaat de harde grond opbreken, dat doet de wet. De wet is de ploegschaar die erin geslagen wordt in het harde hart, in de harde grond van ons leven. En dan ontdekt die ploegschaar die het hart openrukt en wat er allemaal in haar inleeft. Zonde en schuld en eigenzinnigheid en zelfliefde. En er wordt een mest omheen gelegd. Lieflijke nodigingen. Weet u wat een mens nodig heeft? Dat is wedergeboorte. Dat een nieuw leven komt. Dat is noodzakelijk. En dat is eigenlijk wat die mest is. Dat heeft een mens nodig in het leven wedergeboren te worden. Dat de houding van uw leven gericht wordt op de Heere God. Dat u gaat hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. En dat u hem leert lief krijgen. Dat uw leven op hem gericht is, niet meer op uzelf. Niet meer wat u kunt doen met uw tijd en wat u kunt bereiken. Nee, Heere, u heb ik nodig. U wil ik kennen. U begeer ik lief te hebben. Mijn ziel dorst naar de levende God. Want dan kunt u niet meer zonder de Heere God verder. Zo werkt de Heilige Geest in de wedergeboorte. Dan wordt u arm en behoeftig. Dan ziet u dat u jammerlijk bent en naakt en blind. U ziet dat u bedekt moet worden met de gerechtigheid van Christus. En u gaat naar hem verlangen. U hebt Christus nodig in uw leven. En hoe bewerkt de Heere dat dan in het leven? Hoe doet de Heere dat dan? Kan de Heere op verschillende manieren doen. De Heere kan mensen slaan. Dat er tuchtigingen komt. Geliefden kunnen sterven. Kunnen verkeerd dingen gaan, zaken kunnen verkeerd gaan in het leven. De gezondheid wat minder. Een mens kan door de slagen van de Heere geleerd worden. Dat hij het zo niet verder kan. Zoals Gideon eens met dorens en distels de mannen van Sukkot een les leerde. Zo kan de Heere ook met scherpe middelen een mens tot bekering brengen. Misschien dat er zo dan vruchten zullen komen. Het kan ook zijn dat de Heer een mens tot verandering brengt door allerlei onderwijs te geven. Dat zijn dan minder pijnlijke middelen als tuchtigingen. U krijgt onderwijs. U ontvangt goede raadgevingen, misschien van mensen om u heen. U mag opkomen onder een getrouwe prediking. Misschien zal dit dan het weg zijn dat iemand vrucht zal voortbrengen. Dan kan het ook nog op een andere manier dat u voorbeelden ziet van mensen die Godvrezend zijn. En u wordt daar heilig jaloers op. Mensen die omgezet zijn, die veranderd zijn. En dat brengt iets teweeg in uw hart. Voorbeelden van Gods genade. Mensen die dor waren, worden nu vruchtbomen die vruchten voortbrengen. En door verschillende middelen kan dan Gods Heilige Geest werken in het hart. En dat al zijn schuld en zonde voor hem opengelegd wordt. En misschien beseft hij niet eens wat er met hem gebeurt. Maar hij wordt uitgedreven naar de Heer. Hij kan niet meer zonder God. Hij gaat vluchten tot Christus. Maar wanneer al deze middelen niet helpen, dan zal hij gestraft worden. Dan komt hij daar waar God hem nooit wilde hebben. Want God bood hem toch het leven aan. Maar hij zal daar wel komen. Met straf en met toren. Omdat we niet gelet hebben op Gods bemoeienissen. Gemeente, wij worden ook nog gespaard. Maar dan zullen we ook allemaal eens gewogen worden. Ja, u en ik, we worden straks gewogen. Hoe komen we daar zo bij? Nou, dat staat in de Bijbel. Waar dan? Nou, bij koning Belshazzar. Die koning van Babylon. Hij kreeg een gezicht. Hij zag opeens een hand aan de muur. En er stond mene, tekel, oefarsin. En die man kon dat niet lezen. En toen moest Daniel erbij komen. Die kon het wel lezen. En die zegt, gewogen, maar te licht bevonden. En toen zei Daniel, deze nacht wordt uw koningschap van u weggenomen. En diezelfde nacht kwamen de Meden en de Perzen, die kwamen in Babylon. En die hebben Belshazzar gedood. Hij werd gewogen. Maar wij worden straks ook gewogen. Er wordt gewogen aan de vruchten. En als er nou niks is, geen vrucht, niks, dan zijn we nutteloos geweest. Dan worden we uitgehouden. Want die wijngaardenier zei het ook, indien er geen vrucht is, zo zult gij hem namaals uithouden. En dat zal de Heere Jezus ook zeggen in de dag der dagen. Wanneer er geen vrucht is, gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Ik heb u het leven gegeven. Ik heb u mijn woord gegeven. Ik heb mijn bloed gestort, zodat u behouden kon worden. Ik heb u het goede voorgehouden. Ik heb u zo vaak geholpen uit dagen van ziekte, uit dagen van nood en dagen van verdriet. Ik heb u steeds doorgeholpen. Ik heb u gedragen al de dagen. En waar is de vrucht? Hij is er niet. Gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Gij hebt niet gewild. En de engelen binden hen handen en voeten. En ze worden geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat begrijpen wij misschien niet. Maar dat is Gods woord. En daar zullen we maar wel voor buigen. Hij gaat ons wegen. Wat doen we met onze vrije tijd? Waar gaat je hart naar uit? Hoe gaat u met anderen om? Nu is de Heere nog geduldig, maar zijn geduld is niet voor eeuwig. Het komt een moment dat God gaat wegen. En we hebben rondom het graf gestaan. Ook zijn leven van uw geliefde werd gewogen. En ook een geliefde vader en grootvader die dinsdag begraven wordt. Zijn leven wordt ook gewogen. En straks wordt ons leven gewogen. Dan gaan we toch niet denken, hè? Dat morgen gaan we ons wel bekeren. En morgen zeg je weer, morgen. Dat je maar uitstelt. Dan komt er afstel. En dan heb je die indrukken ook niet meer. Die indrukken die er nu misschien zijn. Morgen zijn ze weer wat minder. En dinsdag, daar ging de preek ook alweer over. En woensdag is het weer weg. Nee, laat een indrukken toch niet u door de vingers glippen zoals water. Dan is het weg. Want straks is er geen morgen meer. Vandaag. Vandaag. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En hij bekeren zich tot onze God. Want hij vergeeft. Menigvuldiglijk. Amen. Wij zingen Psalm 143, het 10e vers. Bidden en danken. Heilige en heerlijke God in de hemel, Heb dank dat wij uw woord mochten ontvangen. Dat er weer rondom ons gegraven is. En dat de mest rondom ons levensboom gelegd is. Heere, geef dat wij mogen letten op de werkelijkheid. Wat u ons allemaal geschonken hebt. Laten we dat toch beseffen, Heere. En laten we zien wat wij voor onrecht u hebben aangedaan. En dat al zoveel jaren. En laten we zien, Heere, dat uw genade en uw geduld over ons leven zo groot is. Dat we daardoor vernederd zouden worden en vertederd. Dat we onder de indruk komen van uw goedheid. O Heere, u spaart ons nog. Geef dat wij naar uw lieflijke nodiging horen. En dat wij u aanroepen in de dag van de genade. En die dag is vandaag, heden, zo wij uw stem horen, laten we luisteren en ons bekeren. Heere, gaat u met ons. Wilt u het bewerken? Ja, wilt u met uw Heilige Geest ons de vrede opzeggen en de rust wegnemen als we nog zonder u door het leven gaan? En Heere, wanneer wij naar u ernstig zoeken, wilt u een verhoorde van het gebed zijn, naar uw belofte woord. En wilt u uit genade, Heere, vruchten kweken, daar waar er gezucht wordt, om in uw dienst ons leven te besteden. Heere, vertroost de bedroefde families en gaat u met ons ook deze dag. Breng ons vanavond weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Wij zingen 139, het 14e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Christus.